gemeente vooraf enkele afkondigingen. De tweede huwelijksafkondiging van Jan Harm Kema en Heidi Nap. En ze gaan trouwen komende woensdag 20 september. En de kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Oude Kerk op de Markt. En de dienst begint om 3:00. En dan de collectes. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En dan met name voor de zending. En bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen, met name de zending. En de derde voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmorgen uit Jozua 6. Daarvan de verzen 1 tot en met 5. En 20 tot en met 27. Jozua 6, 1 tot en met 5. En 20 tot en met 27. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 122, daarvan het eerste en ook het derde vers. En Psalm 122 is een echt intochtslied, zoals men dat ook noemt. Het is een lied dat oproept om Jeruzalem en ook de tempel te betreden, want daar wordt de vrede en de aangename rust ervaren. God geven dat we dat ook vanmorgen hier samen mogen doen. Psalm 119, vers 83, zegt: wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. De Heere heeft ons de wet gegeven opdat we echte vrede mogen ervaren in ons leven. We zingen Psalm 119, vers 83, nadat we ook vanmorgen de heilige wet van de Heere hebben gehoord. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naasten huis. Je zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen Jozua 6, de versen 1 tot en met 5 en 20 tot en met 27. Jozua 6, 1 tot en met 5 en 20 tot en met 27. Verwoesting van Jericho. Jericho nu sloot de poorten toe en was gesloten voor het aangezicht van de kinderen Israëls. Er ging niemand uit, er ging niemand in. En toen zei de Heere tot Jozua: zie, ik heb Jericho met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. Gij dan allen die krijgslieden zijt, zult rondom de stad gaan, de stad omringende eenmaal. Alzo zult gij doen 6 dagen lang. En 7 priesters zullen 7 ramsbazuinen dragen voor de ark. En gijlieden zult op de 7e dag de stad 7 maal omgaan. En de priesters zullen met de bazuinen blazen. En het zal geschieden als men langzaam met de ramshoorn blaast, als gijlieden het geluid van de bazuin hoort, zo zal al het volk juichen met een groot gejuich. En dan zal de stadsmuur onder zich vallen. En het volk zal erin klimmen, een iegelijk tegenover zich. En dan vanaf vers 20, het volk dan juichte als ze met de bazuinen bliezen. En het geschiedde als het volk het geluid van de bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich. En de muur viel onder zich. En het volk klom in de stad en ieder tegenover zich en ze namen de stad in. En ze verbanden alles wat in de stad was. Van de man tot de vrouw toe. Van het kind tot de oude, tot de os en het kleinvee, de ezel door de scherpte van het zwaard. En Jozua nu zei tot de 2 mannen, de verspieders van het land: ga in het huis van de vrouw, de hoer, en breng die vrouw van daaruit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar hebt gezworen. En toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten Rahab uit en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat ze had. En ook brachten ze uit al haar huisgezinnen en ze stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandde ze met vuur en al wat erin was. Alleen het zilver en goud, met schades de koper en ijzeren vaten, gaven ze tot de schat van het huis des Heren. En dus liet Jozua de hoer Rahab leven en het huisgezin van haar vader en al wat ze had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat ze de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua en zei: vervloekt zij de man voor het aangezicht van de Heere die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal, dat hij zich grondvestte op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. En alzo was de Heere met Jozua en zijn gerucht liep door het ganse land. Tot zover. Voordat we deze geschiedenis samen gaan overdenken, willen we eerst de Heer bidden om zijn zegen. In onze voorbeden willen we gedenken aan Gerwin en Mirjam Rebergen van het Huzarenpad. Want in de afgelopen week is de vader van Gerwin heel plotseling overleden in de leeftijd van 53 jaar. We willen de Heere ervoor dankzeggen dat broeder Haupst van de Oeverzwaluw een goede uitslag heeft ontvangen van het onderzoek dat hij van de week heeft ondergegaan. En zuster Willemsen van Dijk, die in het ziekenhuis geopereerd is, die is op dit moment voor herstel in de Meent. En willen ook haar aan de Heere opdragen. Laten we samen met eerbied en ootmoed het aangezicht van de Heere zoeken. Heere in de hemel, wij hebben samen met de dichter van Psalm 122 gezongen dat we Jeruzalem binnengaan, de Godstad. Nu is dat natuurlijk vanmorgen niet letterlijk, maar we mogen hier wel zijn op de plaats waar u wilt wonen en werken. Dat mogen we toch weten, Heere. U heeft het toch gezegd, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in het midden. U bent vanmorgen in ons midden. En Heere, wij mogen dan ook weten dat we die vrede en die rust bij u mogen zoeken. U wilt het ons geven. U bent in het midden vanmorgen als degene die ons door uw woord wil vertroosten en bemoedigen. Die ons de weg wil wijzen die we hebben te gaan in dit leven. En we bidden van u, Heere, geef door de werking van uw Heilige Geest dat we die vrede en die aangename rust dan ook in ons hart mogen ervaren. Of dat we die weer opnieuw mogen ervaren, want och, wat kan het soms moeilijk zijn in ons leven. Wat kan er ook veel onrust zijn in ons hart. Wat kan er veel spanning zijn in ons leven. Wilt u ons vanmorgen die vrede en die aangename rust geven in u. En in het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want daar ligt toch de uiteindelijke rust. Daar ligt toch het houvast. Voor leven en voor sterven. Voor tijd en voor eeuwigheid. Wij bidden samen, Heere, of wij de werking van uw Heilige Geest mogen ervaren. Als we hier zo bij elkaar zijn, als we meeluisteren, ook via de kerktelefoon. Als we niet alleen hebben te luisteren, maar ook als we mogen spreken, de gemeente mogen onderwijzen. Dat we allen uw leiding mogen ervaren, Heere. En u belooft het ons toch ook dat u de Heilige Geest ons niet zult onthouden als we u daarom bidden. Wilt u naar die belofte ons heerlijk vervullen. Samen willen we ook uw grote naam dankzeggen, Heere, voor al uw zegeningen die we in de afgelopen week weer uit uw hand hebben ontvangen. En geef dat we daar ook een open oog en een open hart voor mogen hebben. We willen in het bijzonder u voor danken dat onze broeder Haups van de Oeverzwaluw een goede uitslag mocht ontvangen van het onderzoek. Dat u hem doorgeholpen heeft en hem en zijn vrouw en zijn familie ook verblijden met deze uitslag. Heren, u komt de dank en de erkenning ervoor toe, want wij zijn immers maar kleine mensen en onze gezondheid, als we die mogen ontvangen, als die gezondheid ons weer teruggegeven wordt, is een geschenk van uw handen. Dat beseffen we, dat beleiden we. Wilt u onze broeder ook verder gedenken. En ook onze zuster, zijn vrouw. Wees ze goed en erbij ook in de komende tijd. We zijn dankbaar dat u onze zuster Willemsen van de sterke arm door de operatie heen hielp. Dat ze nu ook in de meent mag opknappen. Wilt u uw zegen geven over het herstel? Onze zuster is zo dankbaar dat u haar gespaard en gedragen heeft. Ze is zo hoog bejaard. Zo'n hoge leeftijd gekomen. Heren, wilt u haar blijvend vertroosten, ondersteunen en zicht geven op u? Als een mens zicht heeft op u, dan is er immers vrede en aangename rust. Maar er zijn ook moeite en zorgen in ons midden, Heren. En dan denken we in het bijzonder aan Gerwin en Mirjam Reberg. Deze jonge mensen. Nog niet zo lang geleden belijdenis gedaan in ons midden. Hun kindje laten dopen. En nu in de afgelopen week zo onverwacht geconfronteerd met het overlijden van vader Reberg. Is dat toch ingrijpend? Als een mens op 53-jarige leeftijd zomaar uit het leven wordt weggerukt, dan wordt de broosheid van het leven weer ervaren en onderstreept. Heren, wilt u de weduwe, maar ook de kinderen ondersteunen en troosten in deze verdrietige tijd. Ook als van de week de begrafenis zal plaatsvinden, wilt u meegaan, Heren. En wilt u geven dat ze hun ogen mogen slaan op u, bij wie troost is te vinden. Zoals die bij geen mensen te vinden is. Omring hen, Heere, met uw zorg en met uw genade. En wilt u geven dat ook deze moeilijke weg ook voor allen tot geestelijke zegen mag zijn. Zo komen we samen tot u, Heere. We dragen allen in ons midden op die moeite en zorgen. Ook allen die in de schakel van onze gemeente zijn, die daar naar uitzien dat ze mogen herstellen, we dragen ze aan u op. Geef uw zegen. Maar wees met een ieder in ons midden, Heere, die uw zegen nodig heeft. En wie van ons kan zeggen dat we zonder uw zegen kunnen? Gedenk ons allen in uw gunst. Niet om iets in ons, want we moeten ons vanwege onze zonde verootmoedigen, maar alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. Zie ons aan, alleen in hem, uit genade. Amen. Psalm 68 is een psalm die spreekt van strijd, maar die ook spreekt van vrede en aangename rust. En daar willen we een paar versjes van zingen van die psalm. De Heere zal opstaan tot de strijd, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En daarom, het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, van wie ook wij het mogen verwachten. 68, 1, 2 en 17. We zingen straks uit Psalm 118, daarvan het achtste vers, over de rechterhand van de Heere die hoog verheven is, die door haar daden de wereld doet beven, soms zelfs letterlijk, maar door haar kracht Gods volk in stand houdt. 118 vers 8. Het uitgangspunt voor deze morgen is Hebreeën 11 vers 30. Het heeft alles te maken met Jozua 6. Hebreeën 11 vers 30, waar staat: door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen als zij tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Gemeente, de verovering van Jericho, dat is een van de meest bekende geschiedenissen uit het Oude Testament. En ik denk dat ook de kinderen in de kerk ook allemaal die geschiedenis al wel kennen. De meester of de juffrouw zal op school erover gehad hebben. Thuis de kinderbijbel die geschiedenis misschien meer dan eens al gelezen. En misschien heb je er ook al wel eens een liedje over geleerd. Jericho. Maar het is niet alleen maar een hele bekende geschiedenis. Het is ook een hele leerzame geschiedenis. Want wij zien in deze geschiedenis in de allereerste plaats hoe machtig de Heere is. Als Hij dat wil, dan gaan muren zomaar vallen. Dan laat Hij een stad zomaar naar beneden zakken. Om het maar met gewone woorden te zeggen. En wat we hier ook heel duidelijk zien, dat is dat de Heere zijn volk helpt. Hè? Dat bij de verovering van Kanaan dat volk dat niet in eigen kracht hoeft te doen, maar dat de Heere meegaat, voorop gaat. Hè? Dat is een geweldige bemoediging. In de strijd gaat Hij voorop. Maar we zullen vanmorgen ook gaan zien dat er soms mensen zijn die hun zekerheid en hun veiligheid zoeken bij dingen waar ze dat beter niet kunnen doen. Veiligheid zoeken bij schijnzekerheden. Daar krijgen we ook hier een voorbeeld van. Maar gemeente, wat we het duidelijkst in deze geschiedenis mogen zien en wat we ook als hoofdboodschap vanmorgen mogen horen, dat is: God geeft in de weg van geloof aan Israël zijn zegen. Een machtige zegen. Verovering van Jericho. God geeft die in de weg van het geloof. Door het geloof, hebben we immers gelezen in Hebreeën 11, zijn die muren van Jericho gevallen. Nou, ik wil vanmorgen met u en ook met jou deze bekende, maar toch ook leerzame geschiedenis samen gaan overdenken. En ik heb als thema: door het geloof is Jericho gevallen. Door het geloof is Jericho gevallen. Weet je het nog, jongeren, dat Jozua op verkenning uitging, hè? Hij had wel een heel positief bericht gekregen van die verkenners die hij uitgezonden had, maar toch wilde hij zelf ook nog eens even polshoogte gaan nemen. Waar zitten de zwakke plekken in de muren? Waar zouden we het beste aan kunnen vallen? Tijdens die verkenningstocht heeft Jozua heel plotseling een man ontmoet. En die man, dat was een man met een uitgetrokken zwaard. Hè? En even later maakt hij zich bekend: ik ben de aanvoerder van het hemelse leger. Het was de engel van de Heere. Het was niemand minder dan God de Zoon. God de Zoon in het Oude Testament. Nou, en toen werd Jozua ook duidelijk dat de verovering van Kanaan door God hen zou worden gegeven. Als de Heere voorop gaat, dan kan de overwinning ons toch niet meer ontgaan. Dat zal een geweldige bemoediging voor hem geweest zijn. Denk je niet, hè? Ga je dat eens indenken. zo'n enorme bemoediging gekregen voordat de verovering daadwerkelijk ging beginnen. Hier in Jozua 6 lezen we dat de aanvoerder van de hemel allerlei voorschriften geeft die ze moeten opvolgen. Het blijken hele opmerkelijke voorschriften te wezen. Voorschriften die je op geen enkele militaire academie kan leren. Voorschriften waarvan je, als je er gewoon naar kijkt en daar eens even over nadenkt, dat je zegt, ja, maar zo kan toch niet de stad worden overwonnen. En toch, het zijn voorschriften van de hemel. En we zullen zo meteen daar nog wat meer met elkaar over nadenken. Maar gemeente, voordat we over die voorschriften samen nog even nadenken, wil ik allereerst erop wijzen wat Jericho heeft gedaan toen men merkte dat het menens werd en dat Israël voor de deur stond. Daar begint eigenlijk dat hoofdstuk ook mee. Hè? Jericho sloot de poorten, was gesloten voor het aangezicht van de kinderen van Israël. Er ging niemand uit, er ging niemand in. Poorten dicht. Ja, zeggen we dan, dat is eigenlijk een hele logische reactie. Wat moet je anders? Als er zo'n volk voor de deur staat. Wat moet je dan anders dan de poorten dicht? Ze waren natuurlijk bang. Ik heb al gezegd, een paar weken geleden, dat lezen we in hoofdstuk 2, dat ze allemaal bevreesd waren voor Israël. Want ze hadden zo gehoord van de daden van de Heere, hoe of hij door die Schelfzee zijn volk geleid had. Hoe of hij de overwinning op de Amorieten gegeven had. En toen hadden ze bij zichzelf zo gezegd, ja, maar tegenover een volk met zo'n God kunnen wij niks beginnen. Dus ze waren al moedeloos en ze waren eigenlijk al heel bang. En nu was het moment aangebroken waarop Israël letterlijk voor de deur stond. Ja, wat moet je dan anders dan de poorten sluiten? Ik kan je afvragen, gemeente, of die mensen in Jericho niet hebben begrepen dat, ook al sluit je dan de poorten, dat je dan toch niet tegen zo'n volk met zo'n God kan strijden. En dat je je toch uiteindelijk niet tegenover zo'n volk moet verliezen. Nou, ik denk dat ze het wel degelijk ook hebben beseft. Maar waar moet je het anders zoeken dan bij gesloten poorten? Als God niet aan je zij is. Als je op God niet kan vertrouwen, waar moet je dan anders op vertrouwen? Dan moet je de poorten sluiten, dan moet je de zekerheid zoeken bij de dingen van jezelf. Dan moet je de zekerheid zoeken bij datgene wat uiteindelijk allemaal schijnzekerheden zullen blijken te wezen. En zo zochten ze daar in Jericho veiligheid bij schijnzekerheden. En toen dacht ik van de week, zo is het nou met heel veel mensen. Heel veel mensen die zoeken eigenlijk zekerheid, hou vast in hun leven bij dat wat hen uiteindelijk allemaal uit handen zal vallen. Als je maar gezond bent, zegt er een. Als je maar gezond bent, dan kom je een heel eind. Ik zal het niet ontkennen. Maar die gezondheid is zo broos, dat is van de week weer gebleken. Die gezondheid, die is zo geweldig broos, dat wij niet in de gaten hebben hoe broos die is. En het kon wel eens wezen dat die gezondheid ons eerder wordt ontnomen dan we denken. Ja, als je nou maar een goed mens bent geweest, hè, en dat je ieder nou maar het zijn of het haar hebt gegeven in het leven, dan komt het uiteindelijk ook allemaal wel weer goed. Hè. Hoeveel mensen zouden niet zo leven? Niet denken van, op lange termijn, ach, ik ben toch eigenlijk altijd goed geweest voor de ander. Zal God dan toch uiteindelijk ook mij zijn zaligheid niet geven? Ze weten niet of ze beseffen niet dat de Heere in de Bijbel op alle mogelijke manieren ons duidelijk maakt dat je met rechtschapenheid, met een goed mens te wezen, dat je niet behouden kan worden. Je kan er maar op één manier behouden worden. door als zondaar je veiligheid te zoeken buiten jezelf in het offer van de Heer Jezus Christus. En dat is wat we ook vanmorgen allereerst tegen elkaar moeten zeggen. Het gaat om veiligheid. Nou, Jericho zoekt veiligheid bij dingen van zichzelf. De poorten dicht. Maar ze moet uiteindelijk gaan ervaren, daar kun je niet bij zoeken. Wij moeten het ook weten. Veiligheid is er alleen bij de Heer. Veiligheid is er alleen bij de Heer Jezus Christus. Hij is die schuilplaats. Maar bij hem kun je ook echt terecht. Hoor. Er is er nog nooit één die bij Jezus wilde schuilen en die het uit zijn mond heeft gehoord. En voor jou is er geen plek. En daarom mogen we tot hem gaan. En we worden ook uitgenodigd om te gaan. Hè. De schuilplaats in de hemel, dat is de Heer Jezus Christus. En als je bij hem schuilt, dan komt het goed. Dan zit je veilig. Dan zit je in een burcht waar geen vijand meer bij kan. Dan kan de duivel niet meer zijn hand naar je uitsteken. Dan kan je zonde je niet meer de zaligheid ontnemen, dan ben je veilig en bewaard. Jezus Christus, de burcht waarin wij volkomen veilig zijn, zoek het bij hem. Nou, en dan, gemeente, dan komen wij er inderdaad toe om te overdenken wat nou die voorschriften zijn geweest, hè, die door die hemelse aanvoerder aan Israël zijn gegeven. Ik heb u al gezegd, het zijn hele wonderlijke voorschriften. En wat zijn dat nou voor voorschriften? Niet om u wat in spanning te houden, maar om toch nog één ding vooraf te zeggen, gemeente, waar ik vanmorgen ook op wil wijzen. Het is voordat God die voorschriften voor die strijd geeft, zegt hij één belangrijk ding, hè? En dat moeten we samen ook lezen in vers 2. Toen zei de Heere tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met de koning en de strijdbare helden in uw hand gegeven. Voordat de voorschriften voor de strijd komen, zegt de Heere, ja, weet je dat ik al de overwinning aan u gegeven heb. Hij spreekt in de voltooid verleden tijd, alsof het al gebeurd is. Daar moeten wij niet overheen lezen, maar daar moeten we eens even bij stilstaan, want daar blijkt een geweldige bemoediging uit voort te komen. De Heere is een machtig God die blijkbaar boven die strijd staat. Ik heb al die stad en de strijdbare helden in jullie hand gegeven. God staat er boven. En dan mogen we dat ook doortrekken naar ons eigen leven toe. En wij soms maar denken, alsof de Heere er niet boven staat. Wat kunnen we soms moedeloos wezen? Wat kunnen we soms op de dingen in ons leven zien? Wat kunnen we soms ook in de wereld om ons heen dingen zien waarvan we zeggen, die verschrikken ons. En hoe moet dat nou verder, hè? Maar we zullen het tegen elkaar moeten zeggen vanmorgen. Één ding moeten we nooit uit het oog verliezen. De Heere staat overal boven. En er loopt hem nooit iets uit de hand. Ook al denken wij soms, waar moet dat nou heen en hoe moet dat nou verder? Maar er loopt hem nooit iets uit de hand. Hè? En dwars door de chaos, de schijnbare chaos van de gebeurtenissen heen, trekt God zijn eigen plan en volvoert hij ook zijn eigen raad en wil. En uiteindelijk komt het allemaal uit op het punt waar hij het wil hebben. En daarom, als je aan deze God toevertrouwt, dan ben je veilig. Als je zegt, ja maar Heere, ik zoek het bij u en ook al begrijp ik soms niet de wegen die u met mij gaat. En waarom moet het zo in mijn leven? Maar ik vertrouw op u en ik vertrouw erop dat het uiteindelijk ook allemaal goed komt. Dan komt het ook goed en dan heb je houvast en dan ben je veilig en bewaard. Wat een machtig iets eigenlijk dat je het zo leest. Hè? Dat God zegt, ik heb het allemaal al in jullie hand gegeven. En dan moeten de voorschriften nog komen. Ja, en dan komen we bij die voorschriften, gemeente, waar we het net al een paar keer met elkaar over gehad hebben. Opmerkelijke voorschriften. Hoe moet je nou, en dan moet je natuurlijk even je weer verplaatsen in de tijd van toen, hè, hoe moet je nou een stad overwinnen? Nou ja, je slaat het beleg om een stad. En je wacht net zo lang totdat de inwoners van de stad zeggen van ja, we geven ons over. He, of als dat je dat een beetje te lang gaat duren, dan ga je de stadsmuren ga je ondergraven. Dan hoop je maar dat ze zo gaan inzakken en dat je zo de stad binnen kunt gaan. En als dat nog te lang duurt, dan ga je eigenlijk zeggen, we gaan de stad maar beschieten. He? Zo gebeurde dat in die dagen, zo ging je dan een stad veroveren. Maar wat gaat er nou gebeuren, hè? De hemelse strategie blijkt een hele andere te wezen. Een strategie die nog nooit voorgekomen is. En een strategie waarvan je eigenlijk ook moet zeggen, als je er gewoon naar kijkt en voor het eerst naar huis luistert, zeg je, het slaat gewoon nergens op. Want God zegt, weten jullie hoe jullie die stad moeten gaan innemen? Jullie moeten er omheen gaan lopen. En jullie moeten maar elke dag eromheen gaan lopen. 6 dagen lang. Hè? Soldaten voorop. De priesters erachter. De priesters moeten zelfs een hoorn bij zich hebben waarop ze blazen. En dan de mensen erachteraan. De ark moet niet vergeten worden. Die moet ook mee. En zo moet het eigenlijk gaan gebeuren. Jullie moeten de stad gaan innemen alleen maar door eromheen te lopen. En jullie mogen je mond niet open doen als je eromheen loopt. Je mag alleen maar horen naar het geklank van die bazuinen. Maar je moet je mond houden. Je mag niet praten met elkaar. Je moet niet lachen met elkaar. Je moet heel serieus om die muren heen gaan lopen. Elke dag een keer. En op de 7e dag moeten jullie dat 7 keer gaan doen. En als je dat gedaan hebt, dan mag je juichen. En als je gejuicht hebt op de 7e dag, dan zegt God, dan zal ik de muren doen vallen. Ja, gemeente, als je daar nou eens even over nadenkt. Kijk, wij kennen die geschiedenis. Ik zei al, het is een van de meest bekende geschiedenissen uit het Oude Testament. We weten wel een beetje hoe het in elkaar steekt. Maar je moet dus even weer terug naar het moment waarop ze die voorschriften krijgen. Dan zeg je toch bij jezelf, dit slaat nergens op. Hè? Om het maar eens gewoon te zeggen. He, en wat wordt nou van Israël gevraagd? Ja, geloof. Of niet dan? Wat wordt van Israël nou gevraagd? Dat ze de wapens gaan hanteren, dat ze er flink tegenaan gaan, dat ze gaan strijden. En dan zegt de Heer, nou, en dan moeten jullie maar gaan zorgen dat je die stad in gaat nemen. Ik ga voorop, maar jullie moeten echt die stad gaan innemen. Nee, de Heer zegt, jullie hoeven de stad niet gaan in te nemen, jullie moeten er alleen maar omheen lopen. Geloof, zegt de Heer. Ik vraag van u geloof. U moet mijn voorschriften volgen. En dan zal ik mijn zegen geven. Zelfs het wonderlijke zal ik mogelijk maken. Zelfs het onmogelijke zal ik mogelijk maken. De val van Jericho, het zal gebeuren door het geloof, beste mensen. En anders niet. Dat zegt God daartegen tegen Israël. Geloof alleen. Nou ja, gemeente, je moet je even weer verplaatsen in die mensen van toen. Zou het nou zo vreemd geweest zijn als die mensen hadden gezegd, ja, maar dit kan niet en dit gaat niet en dit moet op een andere manier gebeuren. En alles goed en wel en God kan ons van alles voorhouden en dat hij voorop gaat, dat is prima. Maar dat we er alleen maar omheen moeten lopen, dat, nee. En toch geeft God van die vreemde voorschrift. Iets wat de Heer trouwens in zijn woord meer geeft. Vreemde voorschrift. En toch blijkt dat altijd de weg naar de zegen te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis van die slangen in de woestijn. Ook, dat ze gebeten zijn. Ze sterven tenzij ze gelovig leren zien op de koperen slang. Ik kan me voorstellen dat er ook toen mensen zijn geweest in Israël die zeggen, God moet ons maar gewoon genezen. Maar op die slang, die koperen slang zien en zo genezen, dat is al te raar en al te vreemd. En je leest het ook in het Nieuwe Testament, dat de Heer soms zo'n vreemde opdracht geeft. Ik denk aan de Heer Jezus die tegen Petrus zegt op een gegeven moment, je moet je net nou eens aan de andere kant uitwerpen. Hadden ze nog nooit gedaan. En toch, als ze het net aan de andere kant uitwerpen, als ze gehoor geven aan die opmerkelijke opdracht van de Heer Jezus, dan blijkt het net ook helemaal vol vissen te zitten. God geeft soms hele wonderlijke opdrachten. Waarom geeft God wonderlijke opdrachten? Omdat hij geloof vraagt. Omdat hij wil hebben dat zijn volk zegt, Heere, het moet alles van u komen. En wij hebben wel de verantwoordelijkheid, maar het moet uiteindelijk allemaal van u komen. We hebben het niet in eigen handen. Geloof alleen, zegt de Heere, dat is de weg waarlangs ik mijn zegen geef. En je ziet het hier weer opnieuw. Je moet er omheen lopen om de stad en dan zal die vallen. En de mensen geloven. Israël is hier in Jozua 6 op zijn plek. Ze geloven wat de Heere tegen hen zegt. En ze lopen om de stad. Nou zal het misschien de eerste dag nog niet zo moeilijk geweest zijn. En de tweede dag, dat zal ook nog wel een beetje gegaan zijn. Zie je ze in gedachten lopen? Maar nou is de derde dag aangebroken. Nou hebben ze al 2 dagen om die stad gelopen en zijn weer terug naar het kamp gegaan en er is helemaal niks gebeurd. Wat denk je, gemeente, zouden er eigenlijk ook onder Israël op dat moment niet stemmen op zijn gegaan van ja, waar zijn wij toch mee bezig hier? En moeten wij nou morgen weer om die stad gaan lopen? Wat voor onzin is dit allemaal? En als de Heere ons nou die stad in handen geeft, dan laat hij toch vuur van de hemel komen. En wat is dit nou allemaal? Moeten we nou weer om die stad heen gaan lopen? Ik kan me voorstellen dat na 3 of 4 dagen dat er onder Israël ook een beetje gemor is gekomen. Zo van, ja maar waar slaat dit uiteindelijk nog weer op? En moeten we nou weer voortgaan? Moeten we nou steeds weer voortgaan om deze ceremonie te herhalen? Ik denk dat naarmate de tijd vorderde, gemeente, dat er ook beproeving van het geloof gekomen is. De eerste dag ging het nog wel, maar daarna, hè, beproeving van dat geloof. Ze moesten volharden in het geloof. Ze moesten niet 1 keer, niet 2 keer, maar 7 keer, 6 dagen lang, 7 dagen lang moesten ze om die stad heen lopen. Elke keer weer opnieuw. Gehoorzamen, geloven, gehoorzamen aan wat God tegen hen zei. Dat is niet meegevallen. Dat is niet meegevallen. En gemeente, als je het nou eens een keer bekijkt van de kant van Jericho uit. Hè, je kan je indenken dat de mensen daar op de muren hebben gelopen. En dat ze gezegd hebben van kijk eens wat een vreemde mensen zijn die Israëlieten. Die doen helemaal niks. Die lopen alleen maar om de stad heen. Nou ja, de eerste dag zullen ze misschien wel een beetje bang geweest. Er ging natuurlijk wel een dreiging van uit. Hè, van zo'n stoet. Waar de priesters dan op de trompetten bliezen, de bazuinen bliezen. En de mensen waren allemaal stil. Er ging natuurlijk wel een bepaalde dreiging van uit, om zo te zeggen. De eerste dag zullen ze echt wel gedacht hebben, wat moet er gebeuren? Wat zal er gebeuren? Maar toen Israël 3 of 4 dagen om die stad had heen gelopen, 1 keer per dag. Wat denk je dat de mensen in Jericho hebben gezegd? Die hebben gezegd, nou, dat is ook wat. Er komt helemaal niks van. Net zoals je soms met een bui hebt en denk je van de lucht wordt heel donker, maar dan drijft die over. Nou ja, als dit nou alles is, als ze alleen maar hier om de stad heen gaan lopen, nou dan hoeven we eigenlijk niet zoveel ons zorgen te maken. Komt uiteindelijk allemaal best goed. En misschien hebben ze op de muur ook wel tegen Israël geroepen en zeggen van, hey, ga je nou wat doen? Dus er kwam ook bestrijding op Israël af. Dus het was geloof. Het geloof werd beproefd naarmate de tijd vorderde. En er kwam bestrijding op het geloof af. Dus Israël moest wel doorzetten. Het was niet even makkelijk. Door het geloof zijn de muren gevallen. Jawel, maar dat geloof was niet zo simpel. Nou ja, dan kun je de lijnen doortrekken. Kunnen wij vanmorgen het tegen elkaar zeggen, gemeente, zo blijkt dan de weg van de Heere te wezen, een geloofsweg. Hè? Dat vinden we al moeilijk genoeg, want we willen zo graag alles ervaren. Hè? En als we het niet willen ervaren, dan willen we graag zelf iets doen, dan willen we de Heere iets aanbieden, hè? Onze goede werken en onze vromigheid. Want ja, de Heere kan toch niet naar zulke goddeloze mensen als wij zijn omzien, nietwaar? He, dus het is dan een heel stuk onderwijs ligt er, een hele les is dat, he, dat het geloof alleen is wat je zalig maakt. Dan moet de Heer jezelf nog achterbrengen. Doet hij trouwens ook door zijn woord en geest. Want dat zal ieder die een gelovig mens geworden is ook gaan erkennen. Ik ben door de genade van God erachter gekomen dat ik alleen maar omwille van het werk van de Heer Jezus behouden kan worden. Alleen maar door wat hij volbracht heeft. Niets uit mij, alles uit hem. De geloofsweg. Maar als je een gelovig mens geworden bent, gemeente, dan ben je er al niet hoor. Want dan moet je nog de weg van het geloof door het leven. En dat is een weg van beproeving ook dikwijls. Hè. Dan komt er dikwijls veel op je af. Hè. Dan komen er soms van buiten bestrijders en die zeggen, waar is nou uw God waarop u bouwt? En dan gebeuren er soms dingen waar je zelf ook geen raad mee weet. En je denkt van, en hoe moet ik dat allemaal rijmen met mijn geloof in de Here, in de almachtige God? En dan gaat dat geloof wel eens een beetje heen en weer schudden. Dan komt er wel eens twijfel in je ziel. Dan stormt het wel eens in je hart. Beproeving van geloof. Geloof is nooit onbeproefd. En het is ook waar, gemeente. En dat is denk ik ook wat we tegen elkaar mogen zeggen. Ook al is geloof niet onbeproefd. Ook al is geloof voor een groot gedeelte, hebben we een aantal weken ook tegen elkaar gezegd, vaak een strijden. God laat zich gelukkig in die geestelijke strijd ook niet onbetuigd. Hij is erbij. En dat is niet maar alleen maar een vroom woord, zo van hij is erbij en daar mag je maar op vertrouwen, maar het is werkelijk waar. God is erbij betrokken. Dat is wat we in deze geschiedenis ook heel nadrukkelijk kunnen leren, kunnen zien. De Heere is betrokken bij de geestelijke strijd van zijn volk. God is in het midden van Israël. Weet je, gemeente, hoe Israël mocht ervaren op dat moment, toen ze elke dag een rondje om de stad liepen, dat God in hun midden was? Dat mocht ze op twee manieren ervaren. In de eerste plaats mochten ze dat ervaren door het zien op die ark. Die ark was er ook, hè? Die houten met goud overtrokken kist, als teken van Gods aanwezigheid. Dus ze mochten elke keer als ze gelovig om de stad liepen, mochten ze op die ark zien en mochten ze het weten, God is in ons midden, ondanks alles. Ook al worden we bestreden door de inwoners die misschien hun spot over ons laten komen. Ook al vinden we misschien van binnenuit dat we met rare dingen aan het dat er rare dingen aan het doen zijn. Ook al begrijpen wij deze weg helemaal niet. We gaan toch gelovig voort. Want we zien de ark in ons midden. De Heere is erbij betrokken. Hij zal ons niet verlaten. Zichtbaar was God in de ark in hun midden. En de tweede gemeente, God was niet alleen maar zichtbaar in hun midden. Maar God was ook hoorbaar in hun. En als je zegt van ja, maar waar lees ik dat nou dan hier? Nou, dan wijs ik je op die trompetten, die bazuinen, die klonken. Die priesters moesten steeds die bazuinen aan de mond zetten. Zij moesten zwijgen, de Israëlieten, en de priesters moesten blazen op de trompet. En die muziek had een symbolische betekenis. Dat lees je in Exodus 19. Ik zal dat nog niet helemaal uit de doeken doen, dat wordt veel te uitgebreid. Maar heel kort, muziek op de bazuinen blazen had een symbolische betekenis. Een kortgerekt signaal was eigenlijk een teken ervan, God komt. En een langgerekt signaal was eigenlijk een signaal dat God gekomen was. En nou moesten ze dus elke keer weer opnieuw, die priesters moesten op die bazuinen kort blazen. En dat betekent dus dat die korte muziekstoten, die verklaarden, God is aan het komen. God komt. Dus met andere woorden, die mensen die liepen daar wel om de stad heen, met misschien alle twijfels in hun hart, wat zijn we aan het doen? En met de bestrijding van buiten. Maar ze mochten het wel horen. Ze mochten het horen uit die muziek. God komt ter verlossing. Hij is in ons midden en hij komt. We hoeven er niet over in te zitten. Dus die mensen zijn tijdens hun geloofsbeproeving ook bemoedigd door de Heere. Door de ark en door het blazen op die bazuinen. En zo, en dan kun je de lijnen gewoon doortrekken. En zo is het nu ook met het volk van de Heere van vandaag. Als je de geloofsweg hebt mogen leren opgaan, en van harte geloof ik, en van harte hoop ik dat we dat mogen zeggen, gemeente, want daar gaat het om, niet waar. Als we de geloofsweg hebben mogen leren betreden, dan worden we beproefd en we worden bestreden. Dat kan niet anders. Maar dan is er gelukkig ook altijd weer God die erbij is. En niet alleen maar zomaar, maar God die er soms zichtbaar bij is en God die er altijd hoorbaar bij is. Hoe is God nou vandaag de dag zichtbaar bij ons? Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan de sacrament. Een paar weken geleden was het weer avondmaal. Wat is avondmaal eigenlijk? God in het midden. De Heer Jezus die zichtbaar zijn offer ons voor de ogen stelt. Hè, zodat we niet alleen maar horen, maar dat we het ook kunnen zien. Ik voor u, daar gij anders. Hè, dus de Heer komt van tijd tot tijd zichtbaar in ons midden. Om dat zwakke, aangevochten, bestreden geloof. Om dat te bemoedigen en te versterken. Nou ja, en de andere lijn kun je natuurlijk zelf ook doortrekken. He, hoe is God hoorbaar in ons midden? Nou, elke keer weer opnieuw. Als we bij elkaar mogen zijn. Als een woord wordt verkondigd en klinkt. Dan klinkt dwars door die menselijke stem heen. De stem van de Almachtige. En die zegt, ik ben erbij. En ik weet wat er in je leven aan de orde is. Vertrouw op mij en de uitkomst zal niet falen. Hoe moeilijk of je het ook hebt in je leven, je kan op mij aan, je kan op mijn woord staan. Mijn beloften zijn vaster dan graniet. Zo komt de Heer zichtbaar en hoorbaar. Zijn volk in de strijd, zijn volk in de beproeving steeds weer tegemoet om ze te bemoedigen. En ik hoop dat we daar ook van kunnen spreken, dat je soms zegt, ja dat klopt. Je soms ook naar de kerk kwam, terwijl er vele stormen in je ziel waren. Je kwam eruit en je zegt, de Heer heeft gesproken. Of het kan soms ook inderdaad letterlijk door de muziek zijn, door dat wat je hoort of wat je met elkaar zingt. Je zegt, de Heer heeft gesproken. En zo word je steeds weer bemoedigd. Hè? Je hoeft de geloofsweg gelukkig niet alleen af te leggen. De Heer is erbij. Zichtbaar van tijd tot tijd, maar altijd hoorbaar. Zoals die toen erbij was, toen het volk gelovig om de stad moest trekken. 6 dagen zijn inmiddels verstreken. En elke dag 1 keer om de stad. En nou is de 7e dag. Ja, dan moeten ze 7 keer eromheen. En als ze dat gedaan hebben, klinkt er ineens een ander geluid uit de bazuinen. Een langgerekt geluid. Dat er immers op wijst dat God gekomen is. Ja, dat is allemaal goed en wel, maar er is allemaal nog niks gebeurd. En toch dat geluid heeft geklonken. God is nu gekomen. En ze zijn immers opgeroepen om te juichen. En ze juichen ook. En dat kun je eigenlijk met je oren al een beetje horen. Hè? Dat grote gejuich van die mensen buiten Jericho. Maar er is nou helemaal niks gebeurd. Ze moeten juichen voordat de stad is gevallen. Ze moeten juichen voordat God de overwinning heeft gegeven. Die mensen moeten geloven. Die mensen worden steeds weer opnieuw tot het uiterste tot het geloof gedreven, om het zo te zeggen. Jericho wordt door het geloof veroverd en anders niks. Ze moeten juichen voordat er wat gebeurt. Nou, ze zijn op hun plek, ze doen het. Ze doen het. En als ze gejuicht hebben, dan hoor je dat er scheuren komen in die sterke stadsmuren. Hè? En erbovenop zijn mensen die kijken naar beneden. Die zeggen, wat gebeurt er, de zak? Gaat naar beneden. En inderdaad, binnen de kortste keren zakken de muren in. Een hoop stof. En velen worden in de val meegenomen. Ja, het is uiteindelijk zo dat niemand het overleeft. Niemand. Niemand. Ja, toch wel. Eén. Rachel. Die vrouw die de zijde van Israël had gekozen en de zijde van Israëls God. Rachel. Die hetzelfde geloof had als Israël. Het geloof in de Heer, de levende God. En zij blijkt ook met haar familieleden te worden behouden. Geloof. Zie je, gemeente, wat er daar allemaal gebeurd is? Zie je nou, gemeente, dat deze hele geschiedenis inderdaad als sleutelwoord heeft, wat de Hebreeënbriefschrijver ook zegt, hè? Dat door het geloof de muren van Jericho gevallen zijn. Zien wij hoe belangrijk het geloof is? Zien wij dat de Heer tot geloof roept? Hè? Dat deed hij toen, doet hij nu nog. Zie je dat de Heer ook erbij is als het geloof beproefd en bestreden wordt? Dat doet de Heer nu nog steeds. Zie je dat Rachel behouden wordt door het geloof alleen? Het geloof. Dat alles van de Heere verwacht en niets meer van zichzelf. Dat blijkt de weg naar de zegen te wezen. En zo komt Israël verder. Zo wordt die vrede en die aangename rust ervaren. Zo is de Heere met zijn volk. Door het geloof. Nou ja, we zouden daar nog heel wat dingen over kunnen zeggen vanmorgen tegen elkaar. Maar laten we het vanmorgen zo eens doen. Wat we hier uit deze geschiedenis kunnen leren, gemeente, dat is dat we af moeten leren om het zelf te doen. Dat we af moeten leren om toch ook maar iets aan de Heere te willen aanbieden. Maar dat we het moeten leren om te erkennen, ik heb niets en ik kan niets van mezelf. Ik ben alleen maar een zondig mens, maar u bent het, Heere. Die zondaren verlost, die hen de zegen geeft, die bij hen betrokken is en die uiteindelijk de overwinning ook aan hen geeft. En dan mag je het weten, die rechterhand van God die is zo hoog verheven, die doet inderdaad door zijn daden de wereld beven, soms zelf letterlijk, hè? Maar die rechterhand houdt door haar kracht Gods volk in stand. En als je dat weet, hè? Als je daar weer op mag zien, hè? Dan heb je vrede en aangename rust. Amen. We zullen het samen danken en bidden. We zijn door u weer onderwezen, Heere, vanuit dat woord. Dat woord dat onuitputtelijk is, een bron waaruit steeds levend water voortkomt. En we zijn bemoedigd en vertroost, we zijn ook opgeroepen en gewaarschuwd. Heere, geef dat we inderdaad ons leven mogen leiden in geloof alleen. Dat we alles van u verwachten, niets van onszelf. Alles van de Heere Jezus Christus verwachten. In wie leven ligt, dat nimmer vergaat. En dat we ook in de strijdperk van het leven het mogen ervaren dat u erbij bent. Krachten geeft, zodat we steeds weer verder kunnen. En het is vanmorgen zo duidelijk gebleken, u geeft uw volk de overwinning. De volkomen overwinning. En dat is zo'n machtige troost. Wie op u vertrouwt heeft niet op zand gebouwd, maar op een rots. Wie op u vertrouwt zal uiteindelijk ook mogen ervaren dat hij in een burcht zit, waarvan de poorten echt gesloten zijn voor de vijand. We zeggen uw naam dank, Heere, dat we elkaar vanmorgen rondom uw woord weer hebben mogen ontmoeten. En wilt u de gemeente ook vanmiddag weer samenbrengen. En ook dan weer onderwijzen vanuit het leerboek van de kerk, vanuit de geboden. Wilt u ook onze broeder Klomp dan alles geven wat hij nodig heeft om de gemeente te kunnen onderwijzen. Heere, neem alles weg wat ook vanmorgen niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan in uw gunst en genade. Alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers, is de slotzang van deze dienst. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voleinden. Ga in vrede met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.